Dakota has the blueprint for success. Recently, we led the nation in new home building, but we're still growing so fast. We need to hire more builders to keep up. So I'm pitching in. South Dakota is the freest state in the nation. We have no state income tax, and we offer apprenticeship training, so you can get right to work.
South Dakota. Freedom works here.
We're gonna call that a skylight.
Je hoort Kirstie Noom en ze laat in dit reclamespotje zien dat ze uit het juiste hout gesneden is en zeker een kanshebber is om de running mate van Donald Trump te worden. Ja, we hebben het eerder natuurlijk gehad over mogelijke running mates hè, die Trump zou kunnen kiezen. En daarbij heb ik ook uitgelegd dat ja, wat voor running mate je kiest, dat hangt een beetje af van wat je wil bereiken. Hè. In het geval van Trump, lang verhaal kort, wil je opnieuw proberen, net als met Mike Pence, om de traditionele vleugel van de Republikeinse Partij aan je te binden. Bijvoorbeeld omdat er zorgen zijn over hoe dat straks qua buitenlandbeleid allemaal gaat. Hè? De NAVO of Oekraïne. Is Trump dan niet te veel een mammoet in een porseleinkastje? Ik zeg vaak oranje mammoet in een porseleinkastje. Ja, dan moet je een traditionele Republikeinse senator kiezen op dat gebied, zoals Marco Rubio. Wil je benadrukken dat je de beveiliging aan de Mexicaanse grens, hè, dat jouw belangrijkste verkiezingsonderwerp is, ja, dan kies je de gouverneur van Texas, Greg Abbott. En ja, wil je benadrukken, en ik denk dat Trump dat wil, dat je en buiten Washington staat, hè, dus iemand dat je Washington een groot moeras vindt en dat je dus vanuit buiten Washington komt. En wil je een brug slaan naar wat vrouwelijke kiezers, waarmee je toch in peilingen een probleem mee lijkt te hebben. Ja, dan ga je voor de mevrouw die we net hoorden, Kirstie Noom, de gouverneur van South Dakota. Er zijn nog een aantal andere gouverneurs hoor, die dan ook kan kiezen. Neem Sarah Huckabee Sanders in Arkansas bijvoorbeeld. Maar deze dame is toch wel ontzettend interessant, omdat ze echt een Republican firebrand is. Hè. Allereerst ziet ze er prachtig uit. En laten we eerlijk zijn, Trump vindt dat belangrijk. Het is een prachtige, jonge, hele krachtige vrouw die niet met zich laat zollen. En ja, dat is ook wat ze continu probeert uit te stralen. Het campagnespotje wat ik je net liet horen, dat is een paar weken terug gelanceerd. Zij is niet bezig met een herverkiezing, maar ja, ze is niet gek. Ze denkt, ik ben gouverneur en ik heb allerlei plannen gerealiseerd. Dan maak ik daar ook gewoon een tussentijds spotje van. En je hoorde het net, hè, dat spotje ging over wat er allemaal mogelijk is in South Dakota. Ze hebben lage belastingen, op sommige punten zelfs helemaal geen belastingen, zoals meerdere staten dat hebben, om aantrekkelijk te zijn voor bedrijven. En ja, je hoort haar net ook in dat spotje zeggen van we maken daar maar even een dakraam van. Ja, zij staat dus zelf op een bouwplaats in bouwtenue mee te helpen. En ze heeft ook humor, want dan gaat er inderdaad wat mis. Dan stort de boel in en dan zegt ze, oh nou ja, dan maken we er maar een dakraampje van. Dus is zeker iemand die weet hoe ze zichzelf moet verkopen. En overigens een van de dingen die ze in het spotje zegt van South Dakota is de mooiste staat van Amerika. Nou, ongeacht waar je in het politieke spectrum in de Verenigde Staten staat, dat is in ieder geval iets waarin ze volledig de waarheid spreekt. Ik ben meerdere keren in South Dakota geweest. Bij Mount Rushmore onder andere, maar ook de Black Hills, schitterend bosgebied. Ik heb een Amerikaanse vriend, Darren, die dienstmoeder had daar een tweede huisje. Hebben we een paar dagen gelogeerd. Was echt fantastisch. Maar je hebt ook Sturgis, South Dakota. Echt een soort western saloon stadje. En daar hebben ze ook ieder jaar een grote bijeenkomst met allerlei mensen die met de motor daar naartoe gaan. Ben ik ook een keer bij geweest. En echt een fantastische staat. Heel veel bisons ook. Vind ik mooi. Dus daar heeft ze in ieder geval gelijk in dat het een van de mooiste staten is. Maar goed, zij weet zichzelf dus ook te verkopen door zo'n spotje. Maar ook doordat ze de afgelopen weken druk in het nieuws is geweest met een boek dat ze geschreven heeft. En in dat boek heeft ze onder andere verteld hoe op haar boerderij in South Dakota het er allemaal aan toe gaat. En ja, wat daar vooral uit opgepikt is, is een anekdote die ze verteld heeft, waarin ze haar eigen hond, een jong hondje was dat nog, heeft neergeschoten. Nou, kun je bij mij weinig dingen doen waardoor ik echt gewelddadig word. Ik heb nog nooit in mijn leven iemand op zijn bek geslagen. Maar als iemand dieren iets aandoet, en zeker een hondje, dan ben ik in staat om diegene op zijn bek te slaan. Dan gaat het bloed kolken. Alleen, ik ben natuurlijk ook de doelgroep niet. Ik denk wat ze daarmee doet, dat dat toch best wel slim is. Want ze heeft daardoor dus heel veel kritiek gehad, dat snap ik. Maar wat beschrijft zij daar nou? Zij beschrijft dat zij op een boerderij woont en zelf voor haar eten zorgt. En dus een hond heeft genomen om mee te kunnen jagen. Hè. Dus zij schiet dan bijvoorbeeld een kalkoen neer of misschien wel een hert. En die hond moet dat dan vervolgens op gaan halen en naar haar toe gaan brengen. En wat ze beschrijft in dat boek is dat die hond dat helemaal niet goed deed. Sterker nog, die hond die creëerde alleen maar chaos, waardoor heel veel potentiële kills niet doorgingen. En ja, dan kwam nog eens als dieptepunt daarbij dat die hond haar ook gebeten had. En toen dacht ze, ik schiet die hond gewoon neer. Ze heeft ook andere dieren op de boerderij neergeschoten. Ze vertelt over een geitje wat ze heeft neergeschoten. En wat ze dan zegt is, ja, iedereen kan mij daarover bekritiseren. De hele linkse kerk, hè, al die amandelmelk slurpende progressievelingen uit New York en L.A. kunnen allemaal zeggen hoe belachelijk dat is. Maar ik woon op het platteland en ik weet hoe het er op het platteland aan toe gaat. En daar moeten dit soort zware beslissingen genomen worden. En dan kun je niet even iemand bellen die dat voor je doet met een spuitje. Dat doe je gewoon zelf. Hè, ik maak mijn handen vuil. Dat doe ik thuis en dat doe ik ook in de politiek. En ik wil hier maar mee zeggen dat zij met zo'n anekdote precies weet wat ze doet. Iedereen wordt boos op haar, maar zij weet, heel veel Amerikanen die ik moet bereiken, als ik in de politiek nog wat anders wil, hè, zeker ook als ik gouverneur wil blijven, maar ook als ik ooit nog een keer de landelijke politiek in wil, hetzij misschien wel als senator, misschien als zelfstandig presidentskandidaat, misschien inderdaad om running mate van Trump te worden, ja, dan is dat de doelgroep die ik nodig heb. En die weet heel goed dat op het platteland dat soort zaken soms zo gaan. Dus ze weet heel goed wat ze daarmee doet. En ja, met dat boek, met ook weer dit sportje wat ze maakt om toch even tussentijds te laten zien waar ze als gouverneur mee bezig is, de hele wijze van presenteren die zij heeft, ja, daarmee wil ze toch echt wel duidelijk maken, ik ben presidential material. Dus ik denk dat ze daarmee weer een stukje hoger staat in de pickorde. En dat deze dame wel degelijk iemand is die running mate van Trump kon worden. Ik dacht dat al, maar ik denk wel dat ze hiermee in de pickorde is gestegen. Dus als je leest op nieuwsberichten, Kirstie Noem onder vuur omdat ze haar hondje heeft doodgeschoten, ja, dat is in Europa zeker niet heel erg fijn. In heel veel Amerikaanse huishoudens is dat ook geen positief bericht, hoor. En ik denk ook, kom jij maar eens even hier, dan laat ik je alle hoeken van de kamer zien. Maar in presidential politics en in de omgeving waarin zij opereert, hè, die mega Republican omgeving, überhaupt de Amerikaanse conservatieve echo chamber, daarin is dit gewoon iets wat heel erg slim is en wat bijdraagt aan het imago van haar als iemand die inderdaad in dit geval, hè, in het spotje van net in bouwkleding staat, maar ook iemand die nou, ik neem deze podcast nu op zondagmiddag op, die op zondagmiddag in een heel jagersoutfit in de bossen van South Dakota te vinden is. Hè? Misschien wel in de Black Hills. En daar nou nog net geen bison neerknalt. Maar dat is dus iemand die dit doet om haar eigen profiel uit te bouwen. En dat doet ze, denk ik, heel erg slim. Dus hou haar in de gaten, want mogelijk is dit wel de nieuwe running mate van Donald Trump. Goed, tot zover wat mij is opgevallen en wat je wat mij betreft moet weten. Dan naar jullie vragen die jullie weer keurig hebben ingestuurd via Twitter, Instagram en LinkedIn. Ja, en de eerste vraag die is van Hans. Die zegt, hey Raymond, zou 4 jaar reëel kunnen zijn? En hij doelt daarop Joe Biden, die natuurlijk zegt, we zijn bezig met 4 more years. Ja, die wil natuurlijk nog 4 jaar president zijn. Ja, Hans, ik denk het wel. Kijk, laten we heel eerlijk zijn, los van hoe het met Biden gaat. Nou ja, trouwens helemaal niet los van hoe het met Biden gaat. Wat ik maar wil zeggen is dat, ongeacht of zijn gezondheid wel of niet verslechtert of niet, in het Witte Huis zit hij natuurlijk in feite in het meest luxe verzorgingstehuis van Amerika. Hè? Net als Trump heeft hij dat houten doosje op zijn bureau laten staan. En als Trump daarop drukte, dan ging er geen atoombom af, maar dan kwam er een butler cola brengen. Nou, bij Biden brengt er iemand een beetje ijs, want dat vindt hij fijn. Hij houdt van softijs. En vervolgens zijn er natuurlijk allerlei mensen die alles voor hem regelen. Hij hoeft niks zelf te doen. Dus als ik Biden observeer, dan zie ik iemand die er cognitief nog wel is, maar die lichamelijk allemaal pijntjes begint te krijgen en daardoor heel zwak overkomt. En dat is pijnlijk, want je moet als president altijd uitstralen dat je krachtig bent. Hè? Zoals Bill Clinton altijd zei, better wrong and strong than weak but right. Hè? Dus je kan beter een verkeerde beslissing nemen, maar heel erg krachtig overkomen als president, dan een juiste beslissing die zwak overkomt. Je moet gewoon kracht uitstralen. Dus dat is bij Biden denk ik het belangrijkste probleem. Maar omdat hij een heel team heeft aan mensen die alles voor hem doen. Dan heb ik het niet eens zeer over zijn kabinetsploeg, maar vooral ook over gewoon in het Witte Huis, dat alles voor je gedaan wordt, van butlers tot en met de geheime dienst. Kan hij best nog 4 jaar president zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat hij over 2 of 3 jaar zou zeggen, weet je wat, ik draag het stokje over aan Kamala Harris. Dat kan officieel, namelijk dat je zegt, ik treed terug en zij wordt president. Maar het kan natuurlijk ook onofficieel dat je haar gewoon veel meer verantwoordelijkheden gaat geven. Dat moet ook wel, want een van de redenen waarom het niet zo botert tussen hun twee is omdat zij had gedacht dat Biden haar veel eerder al meer verantwoordelijkheden zou geven. Maar Biden doet dat niet, omdat Biden zelf nog door wil. Dat is 1, dus dan kun je niet haar te veel podium geven. En B, omdat ook hij wil uitstralen dat hij vooral heel rustig in het Witte Huis aan het werk is. En daar passen niet al te veel mediamomenten bij. Dus hij is heel erg schaars met mediamomenten. En dan kun je niet hebben dat jouw vicepresident heel veel in de media is. Dus dat moet je een beetje doseren. Maar als hij straks voor een tweede termijn gekozen zou zijn, ja, dan staat natuurlijk niks hem meer in de weg om Kamala Harris alle ruimte te geven om haar eigen profiel te bouwen. Dus onofficieel kun je haar veel meer laten doen. Maar het is ook niet geheel uitgesloten dat hij zegt, weet je wat, ik ben vicepresident geworden onder Amerika's eerste zwarte president. Vandaar ook dat ik het als president zelf belangrijk vond om als running mate ook iemand te hebben die uit die gemeenschap komt. En Kamala Harris is daarmee de eerste zwarte vrouwelijke vicepresident geworden. Het kan natuurlijk in theorie best zijn dat hij zegt na 2 of 3 jaar, ik draag het stokje nu officieel over aan de eerste vrouwelijke president. Ik denk alleen dat het niet gebeurt en dat hij haar onofficieel gewoon wat meer taken geeft, waardoor zij veel zichtbaarder wordt. Want ik denk dat als je de eerste zwarte vrouwelijke president van Amerika zou krijgen, dan is dat veel sterker als diegene gekozen is dan dat diegene benoemd is. Dus ja, 4 jaar Biden extra, dat is zeker reëel. Dan een vraag van Rob. Die zegt, Raymond, Amerika wordt vaak the land of the free genoemd. Is dat nog steeds zo en waarom? Ja, Rob, dat hangt er natuurlijk een beetje vanaf waar je politiek staat. Hè? De conservatieve beweging in Amerika, zowel de traditionele conservatieve in Amerika als wel de mega Republicans, ja, die vinden dat dat natuurlijk onder vuur ligt. Hè? Door vaccine mandates, door het wokisme, door allerlei regels die vanuit Washington komen. Zij denken dat dat onder vuur ligt. Ik denk zelf nog steeds dat het wel zo is, eerlijk gezegd. Want die discussie over in hoeverre Amerika nog steeds vrij is, ja, die hoort bij Amerika. Je hebt altijd gehad dat de Republikeinen vinden dat er te veel regeltjes, te veel betutteling vanuit Washington komt. En dat de Democraten eigenlijk vinden dat Washington wel wat meer de regie mag nemen. En dat hoort bij Amerika. Zoals de discussie trouwens in Europa. Heeft Brussel te veel macht of niet? En wat moet Brussel doen en wat moeten de lidstaten doen? Ja, dat hoort ook dat hoort bij Europa. Dat hoort bij het systeem wat we hebben. Dat hoort ook bij Amerika. Maar het idee dat je in Amerika, los van allerlei overheidsregulaties, kan je eigen leven kan bepalen en bijvoorbeeld zomaar een bedrijf op kan zetten en in één keer kan dat bedrijf uitgroeien tot Facebook of Apple. Of dat je nog steeds naar Montana of Wyoming kan verhuizen en daar gewoon een blokhut kan bouwen op een stukje land en met niks en niemand te maken kan hebben. Dat staat nog steeds. Dus het is nog steeds de land of the free, maar in hoeverre ze wel of niet vrij zijn, ja, dat is onderwerp van debat. Maar dat hoort ook bij de Verenigde Staten. Dus ja, dat is inherent aan de Amerikaanse politiek. Ik vind het nog steeds de land of the free en daarom ga ik er ook nog steeds heel graag heen. Tot slot een vraag van Koos. Die zegt, hey Raymond, een vraag over de regering Biden. Je krijgt het gevoel, dat krijgt Koos dan, dat Biden een soort marionet is waarboven zich een groep bevindt die de werkelijke macht uitoefent. Denk aan Obama. Wat denk jij van deze complottheorie? Nou Koos, daar kan ik heel simpel in zijn. Ik denk niet dat Obama van uit een ivoren toren nog steeds aan de touwtjes trekt. Dat denk ik echt niet. Ik denk wel dat Obama Biden adviseert, maar dat doet Bill Clinton ook. En het is ook heel gebruikelijk als je president bent dat je advies krijgt van andere presidenten. Dus dat is normaal, geen complot, niks mis mee. Dat er heel veel mensen in het kabinet van Biden heel veel macht naar zich toe grijpen, dat zal ook wel zo zijn. Maar dat kan ook, omdat dat nou eenmaal de wijze is waarop Biden zijn kabinet heeft gestructureerd. En nogmaals, ik denk dat in een tweede termijn dat alleen maar toe gaat nemen en dat ook Kamala Harris veel meer macht krijgt. Dat maakt Biden geen marionet. Dat maakt dat hij gewoon zich omringt met krachtige mensen die ook veel zelfstandigheid hebben in de wijze waarop ze opereren. Dus dat is een regeringswijze die anders is dan Trump. Ook anders dan Obama trouwens, die trok ook veel macht naar zich toe. Maar wat zeker niet gek is in de Amerikaanse politiek, George Bush had ook veel krachtige ministers om zich heen. Met name ook zijn vicepresident Dick Cheney, die heel zelfstandig konden opereren. Goed, tot zover weer deze podcast. Dank voor jullie vragen. Leuk dat ik die massaal opgestuurd krijg. Blijf dat doen. En dan beantwoord ik die weer in een volgende podcast. Tot zover, tot dan.